Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Voor de komende ambtsraadsverkiezingen zijn aftredend als ouderling de broeders H.C. Kleinjan en D.C. van de Plicht. En zij stellen zich herkiesbaar. De kerkraad stelt de volgende tweetallen. Voor ouderling het eerste tweetal, broeder D.C. van de Plicht en broeder W. Steenbergen. Het tweede tweetal, broeder H.C. Kleinjan en broeder H. van Wetten. Als diaken zijn aftredend de broeders F. Kleinjan en broeder P.M. de Waal. Zij stellen zich ook herkiesbaar. De kerkenraad stelt de volgende tweetallen voor diaken. Ten eerste om in de vacature te voorzien. Het eerste tweetal is dan broeder D. Boy en broeder S.J. Kranendonk. Het tweede tweetal zijn de broeders F. Kleinjan en broeder A. van S. En het derde tweetal, de broeders P.M. de Waal en broeder J.C. Kraaienveld van de Kerkweg. Volgende week zal het heiligavondmaal worden bediend, dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Gemeente, afgelopen maandag is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Pieter Noordzij in de leeftijd van 81 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. En in verband met dit overlijden willen we samen nu eerst zingen uit Psalm 144. En daarvan het tweede vers. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen. Dat gij hem kent. Dat is het tweede van Psalm 144. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij stellen ons nu onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En in aansluiting daarop en ter voorbereiding op het schriftgedeelte lezen wij, zingen wij uit Psalm 22, het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. En wat er verder volgt. Daarna de schriftlezing, die is uit het boek van de Psalmen. En we lezen Psalm 42. Psalm 42 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 22 vers 8 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Een onderwijzing voor een opperzangmeester onder de kinderen van Korach. En gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit deze psalm. Psalm 42, de eerste drie versen lezen wij samen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? We willen samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ook voorbeden voor elkaar doen. Voorbeden voor de rouwdragende families Van Dijk en Noordzij, die beiden de afgelopen week bij het geopende graf hebben gestaan. We bidden ook voor zuster Molenaar van de Spa, wiens lichamelijke omstandigheden nu snel achteruit gaan. We bidden voor zuster Bor Pelikaan, die opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen en onderzoek heeft gehad. Het blijkt nu dat de ziekte doorgaat en ook uitzaaiingen op de lever zijn aangetroffen. We bidden voor de familie Noordegraaf op dit moment. Zo is het laatste bericht, zal Manuel, het kleinzoontje, gaan sterven. Ze hebben hem afgekoppeld en ja, hij is er nog, maar het is slechts een kwestie van uren, denken ze. Dan bidden we voor Anita, die in Zwitserland verblijft, Anita de Waal, zuster Vlier Verbaas en Intermezzo, langdurig zieken. Vanmiddag wil ik de werkgroep Ethiopië opdragen aan de heren die in Ethiopië verblijft en ook de ambtsdragersverkiezingen. En dan doen we dankzegging voor zuster Koudstaal Visser, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na operatie. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en volzalige Heere in de hemel, u bent het die in uw voorzienigheid ons hier hebt gebracht, in ons kerkgebouw, met de gemeente en anderen hier of thuis meeluisterend. En Heere, wat een roepstemmen hebben er geklonken. In de afgelopen week, in het midden van de families, in het midden van de gemeente. Dan moesten er twee graven worden gedolven. Voor de familie Van Dijk, nu daar een man Een vader moest worden neergelaten, een opa, een overgrootvader. En ook zo heel onverwacht een graf voor onze broeder Pieter Noordzij. Vorige week was hij nog met ons hier in de kerk. En vandaag is hij al begraven. We mogen de naam inderdaad van ijdelheid wel dragen. We schenen sterk. En ach, we vliegen heen. En dan bidden we u, heren, voor zuster Van Dijk met haar kinderen die haar geliefde man moet missen. Wilt u haar sterken en ondersteunen nu ook de zorg voor haar man wegvalt in Salem. De eenzaamheid die ze nu al gaat voelen, het alleen zijn. Wilt u haar helpen, heren, en ondersteunen. En geven dat ze de psalm die we hebben overdacht bij de rouwdienst innerlijk mag kennen. Welgelukzalig, heren, der heerscharen is de mens die op u vertrouwt. Wilt u haar dat geven, heren, door uw heilige geest. En dat bidden we ook voor onze zuster Noordzij met haar kinderen en kleinkinderen, familieleden. Nu ze zo ongedacht en zo onverwacht gistermorgen met vele anderen hier in de kerk was, in een rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van haar zo lieve man en geliefde vader en opa. En heren, dan weet u, juist vanwege ook het onverwachte, hoe moeilijk dat het ligt en dat het alles nog in een roes, als in een shock wordt beleefd, dat het nauwelijks te bevatten is. Dat hij met wie ze zo lang samen is geweest, bijna 60 jaren, en nu ineens niet meer is. Heren, ze hebben de hoop mogen uitspreken dat onze broeder thuis mocht komen. Daar hebben vele dingen van zijn leven van getuigd, dat dat zijn hoop was. En heren, geeft u dat die boodschap en dat die hoop ook in het verdriet mag meewegen. Dat ze wel bedroefd zijn, zoals Paulus zegt, maar niet als degenen die geen hoop hebben. Maar ondanks dat, heren, wat zal het een moeilijke weg worden voor deze beide weduwen met hun kinderen. En we dragen ze hartelijk aan u, de heren, op. En zou u ze willen troosten zoals u dat alleen kunt. Wilt u hen nabij zijn, heren, en alle rouwdragenden die in ons midden zijn, of zij die nu op dit moment aan een sterfbed zitten. We denken aan de familie Molenaar, die rondom het bed ligt, zit waar hun oude moeder op ligt. Leeftijd van 94 jaar heeft ze mogen bereiken, maar het ziet er nu naar uit, heren, dat dit het einde zal zijn. Bijna niet meer te bereiken. Ze heeft veel pijn. En heren, wilt u geven dat nu ze daar zo ligt voor de poorten van de eeuwigheid, dat de psalmen die gezongen worden en de gebeden die opgezonden worden ook nog door haar mogen worden gehoord en dat u er gebruik van wilt maken. Wilt u hen gedenken, heren, ook bij het waken. En dat bidden we ook voor de familie Noordegraaf, die nu rondom hun kleine kind staat. Tera en Anno, toen kleine jongetje, Manuel, slechts enkele maanden oud. En de artsen hebben gezegd dat ze niets meer kunnen doen. En als alle behandelingen gestopt zijn, dan is er niets anders te verwachten dan dat de kleine Manuel gaat overlijden. En dan weet u wat dat betekent, heren, voor die jonge ouders, zo aan het begin van hun huwelijksleven. Velerhande tegenspoed en kruis, zo hebben we gelezen bij de huwelijksbevestiging. En hoe snel is dat al waar geworden? Wilt u hen gedenken, heren, en geven dat de troost van u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die door uw verbond ook de kleine kinderen besloten hebt, dat ze daarop mogen leunen en steunen, dat u gezegd hebt, ik ben uw God en de God uw zaads. Heren, schenk daar gebed voor. Schenk daar geloof bij. En schenk uw genade en uw geest om dit zo onmogelijke te doen, om afscheid te nemen van hun lieve kleine zorgenkind. Sterk de grootouders, onze broeder en zuster Noordegraaf, met hun familie, met hun gezin. En laat ook deze roepstem, heren, in het midden van familie en ook gemeente gehoord mogen worden. Wij bidden u, heren, voor Anita die in Zwitserland verblijft en voor zuster Vlier die in Intermezzo verblijft. Wilt u hen beiden gedenken en ook anderen die met zorgen soms langdurig te maken kregen. Ontfermt u zich over hen, heren. We danken u dat het met Anita, met Jani toch redelijk goed mag gaan. Dat ze weer nieuwe krachten mogen ontvangen. Maar wilt u het verdere verblijf in Zwitserland en in Intermezzo zegenen. We danken u ook dat zuster Koudstal Visser weer thuis mag komen uit het ziekenhuis nadat de galblaas verwijderd is. Al is er ook alweer gezegd dat er ook een nieuwe operatie aan zit te komen. De bijschildklier die moet worden weggenomen. Maar tot hiertoe hebt u nog weer krachten gegeven en uitkomsten geschonken. Heren, neem onze dank aan. Wilt u ons zo nabij zijn, heren, in alle zorgen en noden, in alle verdriet, in alle gemis en eenzaamheid, maar ook in alle voorspoed en zegen. Wat hebben we u veel te danken, heren. Wat is de mens dat gij hem kent, dat gij hem zo trouw bemint. Want in ons is er geen reden waarom u ons zou zegenen. We stellen vaak de waarom-vraag als het misgaat in ons leven. Maar we mogen ook wel de waarom-vraag stellen als het goed gaat. Waar heb ik dat aan verdiend? Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen? Maak ons klein daaronder, Heer, ook als we nieuw leven mogen verwachten. En als er zegeningen en voorspoed in ons leven is en gezondheid, geef ons bewustheid van uw genade en van uw goedheid. Heere, gedenk ons zo in uw genade. Vergeeft u onze zonden, sterk ons in de prediking, ook als het een dag van voorbereiding is op het te houden heilige avondmaal. Laat die grote vraag voor wie het avondmaal is ingesteld ook op deze dag een antwoord mogen krijgen. Voor ons aller hart en leven, maar bovenal om de verheerlijking van uw grote en heilige naam. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking willen we samen zingen uit Psalm 42 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 42 vers 1, het hijgend hert der jacht ontkomen. Het tweede, ik heb mijn tranen onder het klagen. En het derde, o mijn ziel, wat buigt u neder. 1, 2 en 3 van Psalm 42, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen we uit Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat is het derde vers van Psalm 84 dat we straks met elkaar gaan zingen. Gemeente, zoals wij gewend zijn, gaan wij nu eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En terwijl u het opzoekt, mag u misschien wel nadenken over de vraag: hoe lezen we dat formulier nu mee? Is dat met heilige interesse, op zoek naar een antwoord op grote levensvragen? Of is het misschien gedachteloos, omdat we dat nu eenmaal zo gewend zijn? Dat is ook wel de kritiek die soms gehoord wordt, dat zo'n formulier een sleur en een slenterdienst met zich meebrengt. Maar daar kunnen we natuurlijk niet in meegaan. Natuurlijk, die zonden die genoemd worden, die vragen soms wel wat uitleg. Maar de opstellers van dit formulier, die zijn begiftigd geweest met een grote geestelijke wijsheid. En ze geven antwoord op de grote vraag voor ons allemaal: voor wie is het heilig avondmaal nu ingesteld? We gaan het samen lezen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren van God tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen als hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoererers, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom, al diegenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheden in onszelf bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Het formulier gemeente begint dus met de instellingswoorden, het moment aan te wijzen waarin de Heer Jezus Christus dit sacrament heeft ingesteld. Het was namelijk in de nacht in welke hij verraden werd, zo lezen we. Zo heeft hij dit testament, dit sacrament gegeven aan zijn bestreden kerk. En het staat op grote geestelijke hoogte. Het is immers het sacrament van de liefde van de stervende Christus voor zijn kerk. En ik acht het persoonlijk wel een van de mooiste en meest geestelijke documenten te zijn die we uit de erfenis van de reformatie hebben ontvangen. Want het gaat, zoals ik al zei, heel nadrukkelijk om de vraag: voor wie is het heilige avondmaal ingesteld? En dat is altijd de vraag, gemeente. Niet alleen voor degenen die avondmaal hebben mogen houden, maar ook voor degenen die niet aan het avondmaal zijn geweest. Het is de vraag voor heel de gemeente. Voor wie is het heilig avondmaal ingesteld? Het gaat om de dingen die wij nodig hebben om te weten in ons geestelijke bestaan. En dan wijst het formulier op een aantal dingen. Ik zal maar heel even wat aanstippen. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Nou, dat is allereerst voor degene die een mishagen aan zichzelf hebben. Zo wordt er in die oude taal gezegd. Een mishagen aan zichzelf. En dat is niet hetzelfde als dat je een stukje spijt hebt. Jonge mensen, laat ik het even met jullie woorden zeggen, dat je ergens van baalt, van dat je denkt, had ik dat nou maar niet gedaan, had ik dat nou maar niet gezegd. Je bent betrapt en je hebt er, ja, spijt van. Het mishagen, gemeente, dat gaat dieper. Dat is een geestelijke, een hartelijke verbrokenheid. En zoals dominee Visser vorige week ook vanuit Job heeft gepredikt. Ik verfoei mezelf. Voor Gods aangezicht. Dat ik stof en as ben. En het maakt mij klein voor God. De opstellers die hebben het over dat je voor God je verootmoedigt. Ook weer een wat ouderwets woord. Ootmoed. Jongens en meisjes, denk maar heel letterlijk aan O, dus de moed van een O, de moed met een nul ervoor. Ik heb nul en niks, geen moed. O, ootmoed. Je bent klein voor God vanwege die zonde, vanwege die ongerechtigheden, vanwege die vervloeking. Klein voor God, ootmoedig. En dan het tweede waar de opstellers natuurlijk heel terecht op wijzen. Dat is dat ik die gewisse belofte Gods geloof, dat mij al mijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Het geloof, gemeente, richt zich op de belofte van God. En de belofte van God, alle beloften in de Bijbel, die zijn gericht op het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar komt eigenlijk alles in samen. Ze zijn ja en amen in Christus. En nu lijkt het net alsof de opstellers hier zeggen dat je alleen met een verzekerd geloof aan de tafel mag deelnemen. Dat je verzekerd moet zijn van de vergeving van zonden. Maar als we het formulier verder lezen, gemeente, dan zien we toch dat de opstellers daar toch het een en ander over zeggen. Ze hebben het namelijk ook over het onvolkomen geloof. Daar klaagt deze opsteller over. Dat wij geen volkomen geloof hebben. En hij heeft het over de zwakheid van het geloof. En hij heeft het over een verslagen en een bezwaard hart. Dus dat laat wel zien, gemeente, dat dat geloof niet zozeer verzekerd is van zichzelf, maar het is verzekerd van de belofte. Die is gewis. De gewisse belofte Gods. Daar moet het ware geloof, want daar gaat het natuurlijk om, het ware geloof moet zich daarop richten. Het avondmaal is bedoeld om dat ware geloof te versterken en te ondersteunen. En dan ook nog die gezindheid, die hartelijke gezindheid, als het derde wat ze zeggen. Om van nu voortaan in eenheid, in gemeenschap met de naaste en met God te leven. Dat er niks tussen mag liggen, tussen mensen onderling. Dat er geen ruzie mag zijn, dat er geen oneenigheid mag zijn. Het moet opgelost worden, zoveel als mogelijk is natuurlijk. Nou, dit, en er zou nog veel meer over gezegd kunnen worden, gemeente, dit zijn zo de dingen die het avondmaalsformulier de opstellers hebben aangewezen. En dan is de vraag natuurlijk voor ons, kennen wij daar iets van? Kennen wij dit geloof waar het formulier over spreekt? Dat geloof, die beleving, die we ook zo duidelijk in Psalm 42 tegenkomen. Die heel bekende en die heel geliefde psalm. Die we met elkaar gaan overdenken vandaag en ook een volgende week als de Heer het ons geeft. En als dat ons ontbreekt, gemeente, als wij niet herkennen wat deze psalmdichter zegt en wat hij bedoelt. Als we dat godsgemis niet kennen. Maar als we ook niet weten van de uitkomsten die God geeft. Dan is onze plaats niet aan de tafel. Als we geen verbroken, verslagen hart hebben. Gemeente, een van de Puritijnen, Ebenezer Erskine, die zegt, vraag daar dan om. Vraag om dat gebroken hart. En vraag om al die dingen waar het om gaat in het formulier en ook in de psalm. We willen daar met Gods hulp over gaan nadenken. Psalm 42. We schrijven boven deze eerste preek het verlangen van de ziel. Daar gaat het immers om. Hij spreekt het uit met de woorden, mijn ziel dorst naar God. Daar spreekt een bepaald verlangen van zijn ziel uit. Want hij spreekt zijn ziel ook nogal eens aan. Drie gedachten. Allereerst hoe dat verlangen beschreven wordt, dan letten we op die woorden. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Naar wie dat verlangen uitgaat, nou dat is dat tot u, mijn ziel dorst naar God, dat gaat naar God uit. En dan ten derde waar dat verlangen vervuld wordt. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Daar alleen kan zijn verlangen vervuld worden, als hij voor Gods aangezicht mag verschijnen. Dus het verlangen van de ziel, daar gaat het over. Hoe dat verlangen beschreven wordt, naar wie dat verlangen uitgaat en hoe dat verlangen vervuld wordt. Psalm 42, gemeente, dat is een hele kostbare, een hele dierbare psalm. Deze psalm die vormt één geheel met psalm 43. Ze worden wel een tweeling genoemd. En jongens en meisjes, zouden jullie kunnen vertellen waarom dat deze psalm een tweeling wordt genoemd? Nou, een tweeling die lijkt op elkaar. En zo zien we dat ook in psalm 42 en 43. Die lijken heel veel op elkaar. Ook al vanwege dat refrein dat we een aantal keren tegenkomen. In het zesde vers van psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Dat komen we ook tegen in vers 12 van psalm 42. En ook in het laatste vers, in vers 5 van vers 43. Wat van hoofdstuk 43? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dat komt steeds terug. Een refrein. En dat is in het leven, gemeente, van Gods kerk ook zo. Hun levenslied, hun geestelijke levenslied, dat zit ook vol met refreinen. Dingen die herhaald worden. Omdat het steeds weer nodig is dat de Heere terugkomt op zijn eigen werk. En dat hij dat werk ook weer gaat versterken. En juist ook vanwege die herhalingen, gemeente, is deze psalm zo uitnemend geschikt om met de hulp van de Heere te overdenken rondom de bediening van het heilige avondmaal. Want het beschrijft iets van het verlangen naar God. Het is daarom juist zo'n geliefde psalm die zo vaak wordt gezongen. Die herkenning oproept in het hart van de, wat wel genoemd wordt, godvruchtige avondmaalganger. We hebben allemaal, gemeente, denk ik wel indrukken van deze psalm. Mijn persoonlijke indrukken van psalm 42 die dateren van de tijd dat ik als klein kind in de oud-gereformeerde gemeente Sint-Philipsland meeging met mijn ouders en grootouders. En dat ze daar die prachtige, maar ja, toch wel wat kreupele berijming van dat teen zongen. Met bovenstem. Als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zeren naar u, mijn God, hoog geëerd. En dan het slot van die psalm. Dat die ziel, zo zegt hij, bij zichzelf spreekt met geklag. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? En ja, wat begrijp je daarvan als kind natuurlijk, maar het maakte indruk. Die gewijde, die eerbiedige psalm. Die natuurlijk een prachtige melodie heeft. De Geneefse melodie, een van de mooiste psalmen in ons psalmboek. Maar het is toch vooral vanwege de inhoud. Waarom deze psalm zo geliefd is onder Gods kinderen. Omdat er iets van herkend wordt. Wat deze psalmdichter uitschreeuwt in zijn ziel. Dat verlangen naar God. Het is iemand die de omgang met de Heere kent. En die God nu moet missen. En die hem niet kan missen. Hij heeft goede tijden gehad in het verleden. God heeft gesproken, hij heeft de Heere ontmoet. Maar waar is God nu? Hij kan hem niet vinden. En dan schreeuwt het in zijn ziel: Heere, waar bent u toch? Daar weet deze dichter van. Van het gemis van God. En hij roept het uit vanuit zijn hele nood en ellende. Heere, geef toch eens een levensteken. Laat u toch eens zien dat u er bent. Nou, en in deze psalmgemeente wijst de dichter dan ook in zijn klacht de weg. En herkent een waar gelovige iets van de woorden die hij gebruikt. En wordt een waar gelovige in zijn gemis, in zijn godsgemis, in zijn zielendorst de weg gewezen. En wordt hem bemoediging geschonken hier in deze psalm. Het is, zo zegt deze dichter, een onderwijzing. En dat is het. Een geestelijk leerdicht voor het geestelijke leven. Voor de opperzangmeester wordt er dan bij gezegd. Dat wil zeggen dat deze psalm geschreven is en ook bedoeld is om in de tempeldienst of eerder de tabernakeldienst gezongen te worden. Om onderwijs te geven, leerdicht onderwijs te geven aan mensen die daar kwamen. Met hun zonden. En met hun noden. En met hun vragen. En met hun gemis. En met alles wat hun hart benauwde. Nou, daar in dat heiligdom waar deze psalm werd gezongen. En waarover deze psalm werd gesproken. Daar kregen zulke zielen onderwijs. Daar werden harten verklaard. En daar werden knopen ontbonden. Daar kregen ze de weg gewezen. En ik hoop, gemeente, dat dat ook vanochtend mag gebeuren. Vandaag. Hier in Barendrecht. Of thuis als u meeluistert. En wie was nou deze dichter? De dichter van Psalm 42 en 43. Ja, het staat er niet bij. De kanttekeningen die denken dat het David is geweest vanwege de woorden die hij gebruikt. Zijn taalgebruik is te herkennen ook aan andere psalmen. De beelden die hij gebruikt treffen we ook in andere psalmen van David aan. Het zou zo kunnen zijn, zo zeggen de Statenvertalers, dat het gedicht is in de tijd dat hij moest vluchten voor Saul. Het zou kunnen natuurlijk. Maar het staat er niet. Het zou ook kunnen zijn dat het een van de kinderen van Korach is. Want hier staat dan wel voor de kinderen van Korach. Of onder de kinderen van Korach. Maar je mag ook vertalen dat Hebreeuwse woord met van de kinderen van Korach. En wie was Korach? Jongens en meisjes. Jullie weten het denk ik wel. Korach was een van de leiders van de opstand tijdens de woestijnreis tegen Mozes en Aaron. Dat staat beschreven in nummer 16. En God strafte Korach, Datan en Abiram met hun gezinnen. Want zij waren met hun gezinnen in rebellie in opstand gekomen. Met medeweten van hun kinderen tegen God, tegen Mozes en Aaron. En toen trok God een scheur in de aarde. En zo zegt de Statenvertaling, zo voeren ze levend ter helle. Dat wil zeggen in de scheur, zo zegt de kanttekening, die God in de aarde trok. Behalve de kinderen van Korach. Die werden dus om een onbekende reden gespaard. En God maakte onderscheid daar in die woestijn waar het niet is. En gemeente doet de Heere dat eigenlijk niet altijd. In zijn soevereiniteit, in zijn vrijmacht. Onderscheid maken waar het niet is. Als de Heere de ene mens bekeert en de andere mens niet bekeert. Voorbij gaat. Dan is dat niet omdat die ene mens vromer was dan de andere. Of meer gelovig, of ernstiger, of kerkelijker, of wat u ook voor redenen zou willen bedenken. Bedroefder over de zonde, dat weegt allemaal niet mee. Dat ziet de Heer ook niet vooruit, zoals de remonstranten zeiden. Het is vrijmachtig, soeverein, verkiezend welbehagen. En dat kun je niet beredeneren. Als je daarmee gaat beginnen, gemeente, dan loop je hopeloos vast. Maar je kunt het wel bewonderen. Je hoort zo'n kind van Korach een lied zingen. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Die gij geen ontferming gunt. En dan moet u dat woordje gunt niet te letterlijk uitleggen. Het betekent eigenlijk die gij geen ontferming geeft. Dat is niet omdat de Heer het niet gunt. Want dat weten we, God is een gunnend God. Maar er is zoveel over te zeggen. Maar het is de verwondering van zo'n kind van Korach die zegt: schoon gij ruim zoveel zonden in hen als in mij hebt gevonden. Daar moet het om gaan, gemeente. Dat is het lied van Korach, van de kinderen van Korach. Waarom op mij gemunt? Dat is de taal van een kind van Korach. En dat is nou de vraag, gemeente, herkennen wij ons daarin? Kunnen wij nou ons leven leggen naast de dichter van Psalm 42 en 43? Dat is zo belangrijk ook naar het heilige avondmaal toe. Dat we er iets van herkennen. Want als dit ons ontbreekt, als we niet weten waar het over gaat, ja, met ons verstand wel, maar als de beleving, de bevinding ontbreekt, dan missen wij datgene wat nodig is om getroost des Heren avondmaal te vieren. Natuurlijk kun je als beleidend lid daar aan gaan zitten en een stukje brood nemen en een slokje wijn. Maar dan ben je niet getroost. Het gaat om de troost. Om de versterking van wat God gewerkt heeft, eerder gewerkt heeft, het waarachtig geloof. En dan gaan we luisteren, gemeente, naar die beschrijving van de nood van de dichter. Hij is in het noorden van Israël. Hij heeft het over het land van de Hermon, de bronnen van de Jordaan. Daar is hij in het uiterste noorden, waar het smeltwater van de besneeuwde toppen van de Hermon naar beneden stort en de watervallen. Het heet vandaag de Banias in Caesarea Philippi. Als u een Israëlreis gemaakt hebt, dan bent u daar ongetwijfeld wel eens een keer geweest. Indrukwekkende ravijnen, hoogten, watervallen, het gedruis van de watergoten. En daar is die dichter. En die dichter die beschrijft zijn nood. En dat is een drievoudige nood. Hij beschrijft het. Allereerst is het zijn nood dat hij geografisch gezien ver weg is van het heiligdom. Hij klaagt erover dat hij vroeger placht heen te gaan. Was hij gewend om heen te gaan met de feesthoudende menigte naar Gods huis. Dat kan u niet. Hij is in het hoge noorden van Israël. Wellicht omdat, laten we eruit van gaan dat David het is, op de vlucht is voor Saul. Een tweede nood die hij beschrijft is dat er spotters zijn om hem heen en van binnen. Die gestadig, constant deze lastering laten horen. Waar is God nu? Zie je wel, God is er niet voor jou. God kijkt niet meer naar jou om. Waar is God op wie gebouwd het en in wie uw zaak vertrouwd het? Dat is de tweede nood. Die spotters van binnen. De duivel die hem aanklaagt. Het geweten dat tegen hem getuigt. Binnenpraters en buitenpraters die het hem moeilijk maken. Maar gemeente, het gaat nog dieper. Niet alleen dat hij niet in de tempel of tabernakel kan zijn. Niet alleen dat hij spotters om zich heen hoort. Nee, hij is God kwijt. Dat is zijn diepste nood. Zo'n godsgemis. En dat beschrijft hij met aangrijpende beelden in deze psalm. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ik stel me zo voor, jongens en meisjes, dat David daar rondgedwaald heeft daar in dat ravijnengebied. En dat hij zo liep te klagen en dat hij hoorde ineens een schreeuw. Een doodskreet. En terwijl hij om zich heen keek wat hij hoorde, zag hij daar op een heuveltop een hert staan. Of een hinde, zoals de kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen, want het woord hert, dat is hier in de vrouwelijke vorm, een vrouwelijk hert, een hinde. Dat maakt het beeld eigenlijk nog zwakker, nog teerder. Een ranke gazelle, zo mag je ook vertalen. En onze berijming die heeft ervan gemaakt dat het een hert is dat opgejaagd is. Zoals Dathen het ook gezegd heeft, als een hert, gejaagd, o heren, het hijgend hert, der jacht ontkomen, het zou zomaar kunnen. Dat die hinde opgejaagd is door een roofdier, ten nauwe nood ontkomen is, misschien wel minuten nog langer gerend heeft, ontvlucht is. En dan staat het daar op die heuveltop, ontkomen aan dat roofdier. Met de tong uit de bek, in die brandende hitte van het Midden-Oosten. En dan hoort het in het dal dat beekje kabbelen. En het kan het water als het ware al ruiken. Maar dat hert, die hinde, die kan er niet bij. En dan schreeuwt dat hert. En dat zag David daar gebeuren. Hij zag die hinde staan op die heuveltop. En daar herkende hij zichzelf in. Dat is het leven van de dichter. Gelijk een hinde. Die schreeuwt om water, maar er niet bij kan. Dat leeft in de ziel van David. Zoals hij ook in een andere psalm zegt. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dat is de ervaring. Ook van een ziel in Barendrecht. Uw ziel. Jouw ziel. Gelijk een hert schreeuwt om de waterstromen. Een ziel die gehoord heeft van het levende water. Die het hoort kabbelen. En die het als het ware al kan ruiken. Maar die moet zeggen, Heere, ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Hoe kom ik bij dat levende water? En dan zien we tegelijkertijd, gemeente, naar wie dat hij dat verlangen ook uitgaat. Naar wie hij dorst. Kijk, een mens, gemeente, elk mens heeft dorst. En jongens en meisjes, dan bedoel ik nu even niet de dorst lichamelijk, een glaasje water drinken. Maar het is een beeld, een metafoor van je ziel. Dat elk mens heeft een verlangen. Elk mens is, zo zei Augustinus, onrustig. Onrustig is ons hart. Een ziel heeft verlangen. Een mens dorst, hij dorst van nature naar van alles. Hij dorst naar geluk. Hij verlangt naar gezondheid. Hij verlangt naar geld. Hij verlangt naar voorspoed. Hij verlangt naar een lang leven. Nou, noem het maar op, gemeente, waar een mens allemaal niet naar dorsten kan. Heel ons leven is één groot verlangen, één grote dorst. Één grote onrust. Maar wat deze dichter verwoordt, gemeente, dat is een dorst. Ja, die komt in ons eigen hart van nature niet voor. Dat is geen eigenschap waarmee we geboren worden, dat onze ziel dorst naar God. Want dat is het tweede. Dat verlangen van die dichter is gericht op God. En gemeente, dan is er iets gebeurd in je leven. Als dit gaat ontstaan. Als je hart gaat verlangen. Hier gaat het over een godsgemis. En dan een levend godsgemis. En je kunt natuurlijk wel van God gehoord hebben. En dat bedoel ik, hè, je kunt dat water horen kabbelen enzovoorts. Maar dat je er niet bij kunt. En dat je bevindelijk niet weet wat het is. Dat je de toepassing mist. Maar deze dichter, die wist wat het was. Die had al wel eens van dat levende water gedronken. Die kende de verborgen omgang met God. En dat was die kwijtgeraakt. Het is daarom een levend gemis. Een door God gewerkt gemis. Het is zielenood, het is zielendorst. Een gemeente, zou er iets zijn dat dieper gaat dan Gods gemis. Gods verlating. Zoals deze psalmdichter dat ook beschrijft, gemeente, dat heeft iets van de dood in zich. Dat is iets van de dood. Dat is voor dat hert ook. Het is drinken of sterven. Het is een doodskreet. Een schreeuw om levend water. En deze dichter die dorst naar de levende God. Zonder deze levende God moet ik sterven. De Dordtse leerregels die schrijven dat ook in hoofdstuk 5, paragraaf 13, als ik me niet vergis. Dan beschrijven ze dat de gemeenschap met God, dat is zoeter dan wat dan ook in het leven. Maar ze zeggen de verberging van het aanschijn van dus het aangezicht van de verzoende God, dat is bitterder dan de dood. Het gemis van Gods vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt, als ik dat mis, dat is bitterder dan de dood. En gemeente, de dood is bitter. Dat hebben we van de week weer duidelijk gezien. De dood is zo bitter. Als er twee graven gedolven moesten worden. En daar twee bedroefde vrouwen met hun kinderen en kleinkinderen rondom het geopende graf stonden. Om hem te begraven met wie ze 60 jaren lang samen zijn geweest. Dat is bitter. Als kinderen hun vader moeten achterlaten in het graf. Of als mensen nu rondom het sterfbed zitten van een geliefde oude moeder. Of als grootouders en ouders, jonge ouders in het ziekenhuis nu aan het wachten zijn. Totdat de dood het leven van de kleine Manuel afsnijdt. Dat is zo bitter. Maar het gemis aan God is nog bitterder. Bitterder dan de dood. Het godsgemis, gemeente, en wie het kent, die kent het. Die weet het, dat is iets van de dood. Dat is een doodservaring. Maar wel een heel bijzondere doodservaring. Heel bijzonder. Want het is een schreeuw naar God. In die doodsangst schreeuwt deze ziel naar God. En gemeente, dat is een teken van leven. Dat is nou een teken van leven. Een schreeuw tot God. Om bij de Heere aan te kloppen. Dat is de hartslag van het geestelijke leven. Dat is de kern van het geestelijke bestaan. Mijn ziel dorst naar God. Daar begint, gemeente, het geestelijke leven mee. Elk geestelijk leven begint met dorsten naar God. Dat is in het begin een onbekende God. Vandaar dat het ook zo massief staat. Mijn ziel dorst naar God. Dan weet je nog niet, ja, met je verstand weet je wel van een drieënige God en een vader die verkiest en een zoon die verlost en een geest die heiligt. Maar in je beleving, in je bevinding ben je daar nog helemaal niet mee bezig. Maar je ziel dorst naar die onbekende God. Je hart trekt ernaar. Augustinus die zegt, ons hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Ik mis God. Nou, over die eerste bekering gaat het dan niet, gemeente, in deze psalm. Hier gaat het om iemand die kennis heeft aan God, die kennis heeft aan het geestelijke leven. Maar ook dan ontstaat er weer een godsgemis door allerlei omstandigheden. Beproevingen zoals David in deze psalm, opgejaagd door Saul. Maar hij klaagt tegelijkertijd, en we hopen dat nog nader te gaan onderzoeken, gemeente, hij klaagt tegelijkertijd ook over De toren van God die als golven over hem heen komen. Ook over zijn zonden heeft hij te klagen. De aanvechtingen van de duivel. Van de spotters die zeggen: waar is God? Op wie gebouwd het? Een levend godsgemis. Juist na ontvangen genade. En dat dorsten naar God, gemeente, dat is, ja, dat laat zien, zo'n ziel kan niet van zijn gemis leven. Die kan niet denken van, oh, nou heb ik gemis, nou zit het wel goed. Nou ben ik bedroefd, nou is het wel goed. Dat kan toch niet. Als je werkelijk een missend mens bent, dan kun je van dat gemis niet leven. Als je werkelijk dorstend bent, dan kun je van de dorst niet bestaan. Maar dat moet vervuld worden. Deze dichter die verlangt ernaar. Om zijn hart uit te schreien aan de borst van de Heer Jezus Christus. Hem te missen, dat is bitterder dan de dood. En dan kun je je eigen echt niet op de been houden, gemeente, met de dogmatiek. Je kunt niet denken, nou ja, het staat in de Dordtse leerregels, dat er een volharding is der heiligen, dat er geen afval is. En als je eenmaal bekeerd bent, dan ben je altijd bekeerd. Eén keer een kind van God, kan je nooit meer uitvallen. Gemeente, dat kan in zo'n levend godsgemis geen troost bieden. Dan heb ik het nodig dat de Heere mij een bezoek brengt. Want dat dorsten, dat... Je kan het ook wel omschrijven, jongens en meisjes, met een heimwee. Een heimwee. Nou, misschien ben je wel eens op vakantie geweest. Met je neefjes en nichtjes mee. Papa en mama bleven thuis en dan kan je soms zo'n heimwee hebben. Ik heb een tante wel eens de stuip op het lijf gejaagd door een briefje te schrijven toen ik bij haar aan boord was. Ik heb heimwee, zo schreef ik. Ik was 6 of zo. En ik ben naar huis of zoiets. En ik had me verstopt in een kast. Nou, die vrouw die was natuurlijk doodsbang. Heimwee. Ik hoorde dus van een man in Katwijk. Oude man. Die kinderen moesten vroeger al, dat was voor de oorlog, moesten ze mee op die kotters. Want ja, het was een arme tijd. Veel weduwen, veel vissers waren omgekomen. Dus die ventjes die moesten al heel spoedig, 8, 9 jaar gingen ze al met zo'n boot mee. De zee op. Er zijn kinderen letterlijk van heimwee gestorven aan boord van zo'n kotter. Heimwee naar huis. Ze konden hun moedertje niet missen. En zo zien we het ook bij deze dichter. Heimwee naar God. Zijn ziel schreeuwt. Hij zou sterven als die God moet missen. Hij kan van zijn gemis niet leven. Maar wat is het, gemeente, al een zegen. Als God nou eens laat merken dat hij je kent. Ook door middel van zo'n psalm. Ook door het verwoorden van die nood alleen al. En dat de Heere nou ook door middel van de prediking, van de preekstoel laat horen dat... wat we vandaag gaan zingen met psalm 139. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad. Of wat ik wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Dat kan je ziel al zoveel ruimte geven. Dat kan al zoveel opluchting, soms wel vreugde geven. De Heere die weet waar ik woon. De Heere kent mijn hart, want hij laat het prediken wat ik beleefd heb. En hij laat het verwoorden, ook via deze oude psalm, wat er in mijn hart leeft. En dan klinkt, gemeente, uit deze woorden, uit deze beschrijving van de psalmdichter, die lieflijke beloften en nodiging. O alle gij dorstigen, kom toch tot de wateren. Alle gij dorstigen. En als je nou werkelijk een dorst hebt naar God, gemeente, dan ben je met niks anders meer te vervullen. Dat is in dagelijkse leven ook zo. Iemand die dorst heeft. En ik weet niet of er mensen zijn die echt wel eens dorst hebben gehad. Natuurlijk heb je wel eens trek in water. Dat je hem hebt, zeker op een warme dag. Heerlijke slok, koel en fris water. Maar om echt dorst te hebben. De dorst van een stervende. De dorst van een doodziek mens. Hè? De mensen die een operatie hebben gehad en die misschien een poosje niet mochten drinken, die weten wat dorst is. De mensen in het Midden-Oosten die in de woestijnen hebben gedwaald zonder water, die weten wat dorst is. Dat is erger dan honger. Zonder voedsel, dat kun je nog wel een paar dagen. Maar dorst. Ja, en een hinde, een hertgemeente, dat is geen kameel. Een kameel, jongens en meisjes, die kan weken in de woestijn dwalen, want die heeft die bulten, die dromedaris, en daar heeft hij water in opgeslagen. Kan weken zonder water, maar een hert niet. Zo'n tere, ranke, zwakke hinde, die heeft geen watervoorraad bij zich. Die is arm. Die heeft niks. Die moet van dat levende water hebben. En een dorstende zielgemeente, die kun je niet tevreden stellen met de wereld en haar begeerlijkheden. Dat is in het dagelijkse leven, zei ik ook, zo iemand die echt dorst heeft. Nou, die kan je een miljoen euro geven, maar hij wil maar één ding. Geef mij water. Ik heb niks aan al die bankbiljetten. Ik heb niks aan al die plezier in de wereld. Ik wil water. En is dat nou ook uw ervaring, gemeente? Is dat de ervaring van iemand hier in Barendrecht of thuis? Geef mij Jezus. Of ik sterf. David, gemeente, die laat hier zien dat er een levende God is. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Het is geen dode God. Maar het is een God met oren. En hij hoort het geroep van een schreeuwende hinde. Het is een God met ogen. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Het is een God met handen. Milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij God van eeuwigheid. Het is een God met armen, die de kinderkens omvangt en hen zegent. En David weet dat verlangen, die dorst, die is maar op ene plaats te lessen, dat het is in het heiligdom. En dat is het derde waar ik nog even kort bij stilsta. Waar kan dat verlangen alleen vervuld worden? Wanneer, zo zegt hij, zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Hij bedoelt dat heiligdom, de tabernakel en later de tempel. Hij kon dat niet missen. Er zijn mensen die zeggen, ja hoor, ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk niet bij nodig. Ik doe dat wel op mijn eigen manier. Nou, daar snapte David helemaal niks van. En de Heer Jezus heeft er ook niks van gesnapt, zo hebben we vorige keer gehoord, want hij ging naar zijn gewoonte, naar de synagoge. En zo is het ook met een waarlijk dorstende ziel, die leeft bij het woord. Die kent de blijdschap van de dichter die zegt, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Want daar hoor ik de taal van het bloed, daar hoor ik spreken over het levende water. En daar is het waar de Heilige Geest mij in het verleden heeft opgezocht en waar hij dat levende water aan mijn mond heeft gebracht. Daar verlang ik naar, om daar de Heer te ontmoeten, in zijn huis. En als we dan nog even in de tijd van David ons verplaatsen, gemeente, dan denkt hij natuurlijk aan wat daar allemaal te zien was. In dat huis des Heren. Met die altaren. En de offerdieren. En hoe hij daar gezien heeft, dat de priester daar de handen op de kop van dat lam of van die bok legde. En middels zijn gebeden de zonden van David op dat offerdier heeft overgedragen. David heeft daar gelovig bij gestaan en hij zag dat mes en hij zag hoe dat offerdier het bloed plengde. En David in zijn gelovige omgang met God, die mocht daar iets van beleven. Ach diertje, jij ondergaat dat. Jij moet sterven. Maar ik heb het verdiend. Jij in mijn plaats. Daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat gelovig zien op dat offer daar in de tempel. En gemeente, dat is nou ook met het avondmaal het geval. Deze psalmgemeente die brengt ons op Golgotha. Die brengt ons bij het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Die brengt ons bij Hem die aan het kruis gedorst heeft. En zou er ooit iemand geweest zijn, gemeente, die zo gedorst heeft naar God als juist de Zoon van God? Mijn ziel is als een scherf, mijn mond is als een scherf van dorst gekloofd. Mij dorst, zo riep hij uit aan het kruis. En zou er iemand geweest zijn, we zeggen wel eens, Psalm 42, dat is mijn psalm. Dat is mijn psalm. Er zijn verschillende mensen ook onder ons die hebben herinneringen aan het zingen van deze psalm. Het eerste vers of het vijfde vers of een ander vers. Vandaar zei ik ook, het roept herkenning op, het is een geliefde psalm. Maar gemeente, dit is de psalm van Christus. De psalm van Christus, want niemand heeft ooit zo naar God gedorst als juist de Heer Jezus. En wie kon het zeggen, meer dan dat David of wie dan ook kon zeggen. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, Heere, waarom vergeet gij mij? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het is juist, gemeente, die dorstende borg. En die Zoon van God die klaagt aan het kruis. Het gelovig zien op Hem. Dat lest de dorst. Ik voor u. Ik in uw plaats gedorst. Ik in uw plaats verlaten van God. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dorstende zielen. Wie op de gekruisigde Christus ziet. Die zal nimmer meer hongeren en die zal nimmer meer dorsten. Hoor de geest. En hoor de bruid. Die zeggen kom. En die het hoort zeggen, kom, dorstende zielen. Wie dorst heeft die komen. En wie wil, die nemen dat water des levens. Om niet. Amen. eindigen met dankzegging. Heere, zou u zelf met uw geest de prediking willen achtervolgen en deze psalm inschrijven in onze harten. Verwek in ons, Heere, die dorst, want zo zegt het een andere psalmdichter toch ook. Dat gij, hebben het land begeerig gemaakt, grotelijks verrijkt. Heere, wilt u zo werken en doorwerken. Aan uw kinderen gedenken, aan hen die geen vreemdeling zijn van uw genade en gemeenschap, maar die soms zo in het donker kunnen dwalen en soms al zo lang. Wilt u ze opzoeken, Heere, en uw genade schenken, zicht geven op die lijdende, dorstende, verlaten en stervende borg. Die gewisse belofte Gods, dat hem al zijn zonden vergeven zijn alleen om dat lijden en sterven. Maar ook degene die, Heere, daar nog voor staan, onbekeerd, ongelovig. Heere, wilt u werken, die zielendorst, dat godsgemis en dat zoeken en dat verlangen bewerken. Wilt u met ons zijn het verdere van deze rustdag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Vergeeft u het zondige en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 16, het laatste vers zingen wij tot slot. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Het zesde van 16. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.